Live vanaf het congres Ondermijning en Georganiseerde Criminaliteit neem ik een podcastreeks met deskundigen over intergemeentelijke, internationale en integrale samenwerking tegen ondermijning op. Mijn naam is Danny Vos en ik spreek in deze podcast met John Bardoel, senior adviseur bij Seinpost Adviesbureau, over het belang van een gebiedsgerichte aanpak tegen criminaliteit.
Ik ben gemiddelde de week op verschillende plaatsen in het land ben ik actief. Vanuit het adviesbureau Seinpost inderdaad. En vaak actief in gebieden waar het niet al lastiger hebben. Mm-hmm. Waar sprake is van leefbaarheidsvraagstukken, van veiligheidsvraagstukken, maar ook economische vraagstukken. En onze aanpak is altijd dat we vanuit die economische invalshoek naar het functioneren van gebieden kijken. Dus economie en gebieden, dat zijn eigenlijk heel wezenlijke thema's in onze aanpak. Dus we proberen gebieden die met problemen te kampen hebben, juist te stimuleren in hun ontwikkeling. Met als effect, beoogd effect, dat de leefbaarheid verbetert en dat je ook veiligheidsproblematiek aanpakt. Ja. Dus die veiligheidsproblematiek of leefbaarheidsproblematiek heeft niet onze directe focus, maar het effect van onze aanpak is wel dat die verbeteren.
Dat heb ik vandaag eerder gehoord op dit congres, dat het zo is dat bijvoorbeeld wijken waar inderdaad veel armoede is, dat die mm-hmm. veel aantrekkelijker zijn voor criminelen om daar een pijl op te richten.
Ja.
Herkent u zich daarin?
Ja, kwetsbare wijken, niet alleen in termen van leefbaarheid, maar ook wat ik al zei in termen van ondernemerschap, zie je vaak in een negatief spiraal glijden. Omdat verschillende facetten ook op elkaar ingrijpen. En wat bedoel ik daar dan mee? Zo'n wijk krijgt op enig moment een bepaald imago als een onveilige wijk. Niet prettig om te wonen of te werken of te ondernemen. Uh-huh. En dan gaan bepaalde groepen gaan zo'n wijk mijden. Waardoor je ook een eenzijdige samenstelling krijgt van bijvoorbeeld bedrijven. En dat versterkt elkaar. Ook het imago maakt vervolgens ook dat het voor bezoekers minder interessant is om daar bijvoorbeeld boodschappen te doen. Waardoor die goede ondernemer het ook lastiger krijgt. En voor je het weet zit je in die zich versterkende neerwaartse spiraal. Dat is wel wat je veel in die kwetsbare gebieden wel ziet.
Nou is Seinpost bezig met het oplossen van, nou, zoals u net zegt, de economische en maatschappelijke vraagstukken. Mm-hmm. Daar staat op jullie site in een hele snelle veranderende samenleving.
Ja. Ja.
Hoe merkt u dat? Hoe ziet u dat terug, dat de samenleving zo snel verandert?
Nou, ik gaf wel even aan dat wij heel sterk ook vanuit die economische invalshoek naar gebieden kijken.
Ja.
En dan zie je bijvoorbeeld in winkelgebieden dat door de opkomst van internet, online, het gebruik van technieken, dat winkellandschap enorm aan het veranderen is. Uh-huh. We gaan niet allemaal meer als vanzelfsprekend naar de winkel. We kunnen ook online wat kopen. We kunnen onze boodschappen laten bezorgen.
Dus ja, tegenwoordig betekent, binnen 5 minuten kan het voor de deur staan.
Bij wijze van spreken. Ja. Dus dat betekent natuurlijk heel veel hoe wij, voor de manier waarop we die gebieden bezoeken en ervaren. En dat, ja, de snelheid waarin dat zich ontwikkelt, mede door corona versneld, ja, dat had ons 2 jaar geleden niet kunnen voorstellen. Maar dat levert een enorme dynamiek op in wijken, in winkelgebieden, op bedrijventerreinen en vakantieparken. En ja, dat is ook heel boeiend.
Ja, want inderdaad door corona versneld, mensen blijven veel meer thuis, hebben veel meer besteld. Denkt u wel dat mensen nu weer helemaal teruggaan naar het oude normaal, nu dat langzaam weer mag?
Nee, dat oude normaal dat komt niet meer terug in dat opzicht. Er zijn echt een aantal dingen die wezenlijk aan het veranderen zijn en die versneld zijn door corona. En ik denk dat mensen nog steeds het heel erg waarderen om naar een centrum te gaan. Okay. Maar dan ook om elkaar te ontmoeten. Niet alleen om sec die boodschap te doen, om te gaan winkelen, maar veel meer om elkaar te ontmoeten.
Ja.
Dus die ontmoetingsfunctie die neemt enorm aan belang toe. Okay. En daar moet je op inspelen als gebied. En dat biedt dus ook weer kansen.
Hoe speelt u daarop in?
Het begint allereerst bij een goede analyse. We werken gebiedsgericht, dus we kijken naar zo'n gebied, hoe is het samengesteld, hoe is het ooit ontstaan. Je kunt heel veel leren van hoe een gebied is ontstaan. Over kwaliteiten, over het onderscheidende, het DNA-element, zo je wil.
Ja.
En vanuit die analyse krijg je ook wel altijd wel aangrijpingspunten. Zeker ook als je de context erbij betrekt. En de context bedoel ik dan, hoe is zo'n gebied gelegen in een stad of in een regio, waarin onderscheidt het zich nu, waarin kan het zich onderscheiden. Maar ook waar we net over hadden, die trends en ontwikkelingen. Hoe kun je daarop inspelen? Hoe kun je inspelen op dat veranderende consumentengedrag? Niet alleen in centrumgebieden, maar ook in de vrije tijdssector speelt natuurlijk een heel belangrijke rol.
Ja.
Dus vanuit het gebied de analyse, vanuit de context de analyse, kijken waar zitten de kwaliteiten en waar zit het sterkte. En hoe kun je die nou benutten om ook problemen aan te pakken? Dat is altijd waar het bij begint. En wat je ziet, ook in die gebieden die het lastig hebben, waar sprake is van veiligheidsproblematiek, waar sprake is van leefbaarheidsproblematiek, zie je toch vaak ook dat een perspectief ontbreekt. Mm-hmm. Mensen hebben geen beeld van waar het naartoe zou kunnen. En dat wenkende perspectief is wel nodig om mensen hoop te geven, om kansen te verzilveren uiteindelijk. Dus dat wenkend perspectief aanreiken vind ik ook een hele belangrijke. Dat is niet analyse alleen, ook het wenkend perspectief. En wat mij betreft gaat het dan niet direct om de lange termijn 30, 40 jaar verder visies, maar veel meer om een koers. Want waar willen we naartoe? En wat kunnen we dan ook vandaag al doen? Want in die gebieden waar veiligheidsvraagstukken spelen, waar de leefbaarheid onder druk staat, waar het economisch functioneren onder de druk staat, daar zijn mensen echt wel op zoek naar dat nieuwe perspectief. Maar kennen vooral die neerwaartse spiraal en moet ook wel worden meegeholpen om die stappen richting die opwaartse spiraal te zetten. Dus wij willen daar ook heel graag niet alleen plannen maken, maar juist ook met partijen in het gebied die stappen zetten en naar resultaten toewerken en dan ook zien dat die gebieden veranderen.
Kunt u een voorbeeld noemen van hoe u dan perspectief biedt of hoe zet u zo'n stap?
En misschien een aantal verhalen ook uit de wat oude doos, om het zo maar eens even te noemen. Uh-huh. Dan begin ik graag bij de Witte de Witstraat in Rotterdam. Ja. Dat was een gebied waar, zeg, voor 30 jaar terug je makkelijker een pondje cocaïne kon scoren dan een puntje appelgebak. Om een collega van me te citeren. En dat is nu echt wel veranderd. En daar hebben we toch wel een stevige ingreep gepleegd. In die zin dat we daar samen met de gemeente, corporaties en bank, hebben we daar panden gehuurd. En vervolgens hebben we zelfs panden aangekocht. Omdat we zagen dat dat eigenlijk de enige manier was om die rotte appels uit die mand te halen en ruimte te bieden voor nieuwe stukken glanzend fruit. Want dan zie je dus ook, hè, zo'n kenmerk van die kwetsbare gebieden is dat die criminaliteit een gezond functioneren ook in de weg zit. En dan moet je niet alleen repressief wat doen, maar je moet kijken, kun je gewenste activiteiten stimuleren. Een tweede voorbeeld illustreert dat ook. Dus de Molenkwartier in Arnhem was ook een gebied waar inwoners de straat op gingen. Omdat ze beu waren, dat ze wilden dat wat werd gedaan aan de veiligheid, leefbaarheid in het gebied. En daar hebben we economie in gezet als drijvende kracht in de wijkvernieuwing. Concreet betekende dat we hebben gekeken van wat is nou het eigene van dit gebied, de analyse waar ik het net over had. En zagen dat mode een heel belangrijk thema was in Arnhem. En we hebben daar lege slagerijen, lege bakkers hebben gevuld met ondernemers in het modische. Denk aan mensen die hoeden ontwerpen, maken, produceren en verkopen. En zo hebben in de loop van de tijd verschillende van dat soort ondernemers in het gebied toegevoegd. Een lang verhaal kort, dat leidt er nu toe dat het gebied prettig is om te zijn, om te wonen, om te ondernemen. En dat het ook een gebied is waar Arnhem zich mee op de kaart zet.
Die link tussen veiligheid en mode, hoe zit dat dan?
De link zit hem in het volgende. Wij beschouwen dat soort gebieden als een soort van ecosysteem. Ja. Waarbij je dus allerlei verschillende factoren en actoren hebt en onderlinge relaties die continu in beweging zijn. En die dynamiek maakt uiteindelijk het economisch functioneren van zo'n gebied. Ja. Dat betekent dus dat je zou kunnen zeggen dat je verschillende knopjes, radertjes hebt waar je aan kunt draaien. En dat betekent dat als je alleen aan dat veiligheidsknopje gaat draaien, dat heeft geen zin. Nee. Want je moet ook werken aan bijvoorbeeld de reputatie van een gebied. Want als het beeld blijft hangen van dit is geen veilig gebied, dan gaan die ondernemers die je wil, die je in het gebied wilt, die gaan niet komen. Dus je moet iets doen met die reputatie. Dus je moet iets gaan doen in stimulerend opzicht. Dus je moet op al die verschillende vlakken, op al die verschillende sporen, moet je actief zijn. Zie het als een soort van keyboard waar een DJ. Ja. Ja. Die moet ook allerlei verschillende knopjes instellen. Ja. En die kan niet met één schuifje de muziek maken. Nee, het moet allemaal op elkaar ingesteld zijn.
En dat moet allemaal kloppen.
En dat moet allemaal kloppen.
Nu gaf u net al aan, wij werken eigenlijk altijd gebiedsgericht.
Ja.
Waarom is dat eigenlijk? Waarom is een gebiedsgerichte aanpak noodzakelijk? Ik kan ook individueel denken.
Omdat wij geloven dat dat veel meer impact sorteert. Dat dat veel meer effect heeft als je dus vanuit dat mengpaneel geredeneerd al die verschillende knopjes in oogschouw neemt. Ja. En dus probeert al die knopjes op elkaar in te laten schakelen.
Is er op dit moment genoeg sprake van dat gebiedsgericht werken? Wordt er genoeg gebiedsgericht gewerkt? Of kan dat beter?
Er wordt zeker gebiedsgericht gedacht, maar gebiedsgericht werken vraagt nog wel wat inzet. Want ik had net even over dat mengpaneel. Ja. Nog even dat beeld erbij. Hè? En als je dan hebt over zo'n wijk of een straat of een gemeente, dat doet er dan even niet toe. Hè? Maar dan is er niet één DJ, maar dan heb je verschillende partijen die aan die knopjes kunnen draaien. Omdat je als overheid bijvoorbeeld exclusief toegang hebt tot een van die knopjes. Of als politie, of als vastgoedeigenaar, of als gemeente. En dan kun je wel vanuit veiligheid repressief in zo'n gebied aan de slag gaan. Maar je hebt ook ondernemers nodig. Als je die ene foute ondernemer eruit weet te werken, is het wel fijn als er een goede ondernemer in de plaats komt. Dan heb je dus een ondernemer nodig, heb je ook vastgoedeigenaren nodig. Kortom, je hebt ook verschillende spelers heb je nodig om dat mengpaneel effectief te kunnen bedienen. En dat vraagt dus dat je op een ander niveau gaat werken dan de gemeente, maar dat je dus gebiedsgericht gaat werken.
Van alles is er dus nodig, verschillende partijen. Maar hoe kom je nou tot een gebiedsgerichte aanpak waarin sociaal beleid, het strafrecht en handhaving worden gecombineerd?
Ja, dat begint bij, ik zei het al even, de brede analyse.
Ja.
Dus niet alleen vanuit veiligheidsperspectief de incidenten bekijken, maar ook kijken hoe is het nou gesteld met bevolkingssamenstelling. Hoe is het gesteld met kansarme mensen in een gebied, bijvoorbeeld. Dat is een analyse waarbij je dus ook kijkt naar hoe is het gesteld met bedrijven in zo'n gebied. Uh-huh. Welke sectoren doen het goed, welke sectoren doen het minder goed. Zodat je een plaatje kunt maken, een foto kunt maken van de huidige situatie. Maar ook als je rekening houdt met trends, ontwikkelingen, de context waar ik het eerder over had. Dat je ook wat meer voorspellend vooruit kunt kijken van waar denken we dat in zo'n gebied nou beweging gaat ontstaan.
Ja, ja. Zo'n analyse, dat kost, als ik het zo hoor, heel veel tijd.
Ja. Dat kost wel tijd, maar dat bedenkt vervolgens, als je je analyse hebt gemaakt, je weet waar je naartoe wil en je neemt je partners daar ook in mee, dat je dan ook potentiële ambassadeurs hebt. En ook potentiële partners die ook inzet kunnen leveren in het bereiken van dat gemeenschappelijke doel.
Ja.
En dat kan zomaar veel effectiever zijn dan dat je alleen maar je handhavingscapaciteit gaat inzetten.
Ja.
Dan zou het zomaar kunnen zijn dat op het moment dat je het gebied weerbaarder maakt, dat het ook veel minder aantrekkelijk wordt voor criminelen om zich daar te vestigen. Dus dan ga je dat hele netwerk, dat hele systeem ga je versterken. En dan kom je vanzelf ook tot de constatering dat je op verschillende domeinen moet acteren en dat je nogmaals dat mengpaneel op een goede manier moet inregelen. Dat doe je samen, verschillende beleidsvelden, om daar inzet aan te koppelen. Mensen is heel erg belangrijk, maar denk ook aan middelen.
Ja.
Want vanuit veiligheid de middelen zijn beperkt, vanuit economie middelen zijn beperkt, vanuit sociale middelen zijn beperkt. Maar als je dat gaat stapelen, dan ontstaan er meer mogelijkheden. Als je gaat combineren, gaat de synergie ontstaan. En dat is waar het eigenlijk om draait, denk ik.
Werkt het ook dan niet weer andersom? Het is zo, criminelen focussen zich op een kwetsbare wijk. Nou, die wijk wordt verbeterd op lange termijn, of op korte termijn. Waardoor de criminaliteit afneemt.
Ja.
Maar de criminelen die gaan uiteindelijk weer op zoek.
Het waterbedeffect, ja.
Precies, dus dat het werkt ook aan de andere kant op.
Dat kan een effect zijn, inderdaad.
Ben je dan niet altijd een stap te laat eigenlijk? Is dat dan niet altijd met criminaliteit zo? Misschien dat je altijd een stap te laat bent?
Ik denk dat veel professionals in het veld dat wel zullen herkennen. Dat het vaak toch een beetje achter de feiten aanlopen is.
Ja.
Dat ook vanuit het perspectief van de overheid, als jij met beleid, visieontwikkeling, van toepassing verklaren van wet en regelgeving of aanpassen, dat kost vaak tijd.
Uh-huh.
En dan zie je dat criminelen vaak wat sneller kunnen acteren. Omdat ze zich natuurlijk ook niet aan de spelregels houden.
Nee.
Dus dat is toch wel vaak het geval. Laat onverlet dat je er wel goed aan doet om ook met blijvend bezig te zijn met visieontwikkeling.
Ja.
En dat betekent dus dat je ook inderdaad niet moet focussen op één gebiedje sec alleen. Maar dat je daarbij ook de context moet betrekken.
Ja.
En in een ideale wereld heb je natuurlijk een goede visie van hoe je met het hele grondgebied van de gemeente om wil gaan. En ga je vervolgens daar dan gebiedsgericht mee aan de slag. Zodat je de mindere gebieden aanpakt met als effect dat die leefbaarheid verbetert, veiligheid verbetert. En dat je in andere gebieden ook voorkomt dat de criminelen daar naartoe verkassen, om het zo maar te zeggen.
Nog even terug op wat u net zei, van leegstaande panden. Mm-hmm. Er zijn molenwinkels ingezet in Arnhem bijvoorbeeld. U gaf net ook al aan, door de coronatijd zijn mensen veel meer online gaan bestellen. Er was al veel leegstand. Maakt u zich zorgen daarover, over hoe dat gaat met die winkels, met de panden, dat er nog meer leegstand gaat komen?
Als je mij dat een jaar geleden had gevraagd, had ik ja gezegd. Maar we zien inmiddels toch wel een verrassende ontwikkeling ook, dat die leegstand in binnensteden, centra, dat die eigenlijk wel meevalt.
Okay.
Afgezien van de grote steden, mm-hmm. Eindhoven, Rotterdam, Amsterdam, heb je forse leegstandproblematieken. Maar in de kleinere plaatsen, middelgrote plaatsen, valt het toch vaak nog wel mee. Is het in ieder geval minder omvangrijk, urgent dan we hadden gedacht. Het blijft wel een aandachtspunt, want de deskundigen zijn het er wel over eens dat we minder winkelmeters nodig hebben naar de toekomst toe. Dat we die binnensteden op een andere manier moeten gaan invullen. Dat we die gebieden een andere functie moeten gaan geven. Dus die uitdaging blijft voorliggen.
Waar moet ik dan aan denken? Andere inrichting bij steden?
Nou ja, binnensteden zijn niet alleen maar de plek om te winkelen. Maar worden veel meer een plek om elkaar te ontmoeten. Hè? Nou, dat betekent dat de rol van horeca toeneemt met de terrassen. Maar ook de buitenruimte waar je prettig kunt lopen, kunt zijn. Misschien op een grasveld kunt picknicken. En vervolgens ook cultuur kunt bezoeken. Veel meer activiteiten. Enerzijds en anderzijds ook gebieden waar je in het verleden winkels trof, waar je naar de toekomst toe gaat wonen. Dus die transformatie naar wonen is ook een hele belangrijke die we nu ook wel opgepakt zien worden door eigenaren. En misschien ook wel versneld door corona. Dat eigenaren wat eerder geneigd zijn om de keuze te maken om een pand te transformeren naar wonen. Omdat ze daarmee ook zien dat ze kunnen inspelen op de woningnood die we hebben, het woningentekort die we hebben. En dat is natuurlijk een heel interessante en kansrijke vastgoedmarkt voor veel partijen.
Ja.
Dus het wonen kan ook een hele belangrijke aanjager zijn van vernieuwing en verbeteren dus van leefbaarheid en veiligheid.
Ja, kortom, er is dus gewoon heel veel wat je kan veranderen in zo'n wijk. Wat uiteindelijk ervoor zorgt, als we even over het onderwerp criminaliteit hebben, dat criminaliteit afneemt.
Ja, je kunt op die manier eigenlijk de voedingsbodem kun je weghalen. De specifieke kwaliteiten die het voor een crimineel interessant maken, haal je weg. En je kunt ook werken aan de weerbaarheid van zo'n gebied. Bewoners die melden, ondernemers die een signaaltje geven aan de wijkagent, omdat ze die wijkagent goed kennen en via een WhatsApp-bericht informeren. En die weerbaarheid is ook een hele belangrijke die erbij hoort. Ja. En die vraagt om die gebiedsgerichte aanpak, denk ik.
Ja, precies. U gaat dit verhaal zo meteen nog vertellen of heeft het net verteld?
Nee, we gaan vanmiddag, ga ik hierover in gesprek inderdaad.
Ja.
Ik ben heel benieuwd wat de ervaringen van de mensen zijn. En ik kies voor een hele andere aanvliegroute, denk ik, dan de hoofdlijn van dit congres. Want de hoofdlijn van dit congres is toch vanuit veiligheidsperspectief, preventief en vooral ook repressief van aard. Waarbij ik dus ook warm pleidooi hou van repressie voorkomen, prima. Maar probeer ook te kijken hoe je dingen die je wil, hoe je die kunt stimuleren. Hoe je vanuit positieve energie zo'n gebied kunt versterken.
Ja.
Want ik zie in de praktijk dat werkt.
Ja, mooi.
Ja.
Interessant.
Ja, dank je.
Meneer Badoel, dank u wel.
Ja, jij ook bedankt.
Veel plezier vandaag.
Gaat wel lukken, dank je. Ja.